interne keuken.
Dag Stef Ramakers.
Dag Koen.
Stef, jij zat hier vorige week.
Dat klopt.
Om te praten over die fantastische documentaire over die drie tweelingbroers die niet wisten van elkaar dat ze bestonden en elkaar op vrij gevorderde leeftijd, hoe oud waren ze?
19
hebben ontdekt. En we hadden jou toen uitgenodigd omdat je ook deel van een drieling bent en omdat je een beetje de vrouw bent achter die documentaire. Het is te zeggen, je had die ontdekt en je wilde graag dat die hier in de zalen kwam. En dat is dan ook gebeurd. Maar tijdens dat gesprek zei, ik weet niet meer precies welk bijzinnetje je zei, maar je liet toen iets los over jezelf, waardoor wij gezegd hebben, Stef, heb je volgende zaterdag tijd? Kom dan terug om jouw persoonlijke verhaal te vertellen.
Ja.
Weet jij nog wat je vertelt?
Ja,
wat was dat bijzinnetje?
Er bestaan opnames van.
Nee, ik denk dat ik op een bepaald moment heb gezegd van, het verhaal van die drieling is inderdaad ingewikkeld, maar mijn verhaal Game of Thrones is er niks tegen.
Ja,
dat had ik gezegd,
ja,
toen.
Ja. En ondertussen hebben we met elkaar gepraat. Jij bent niet alleen onderdeel van een drieling. Je hebt een drielingbroer en een drielingzus. Jullie zijn ook het resultaat van kunstmatige inseminatie.
Kunstmatige inseminatie met donorzaad.
Ja, en daar zit de knoop.
Onder andere, er zitten veel knopen. Ja. Maar laten we beginnen met de eerste knoop. Ik ben er nu 40. Mijn broer en mijn zus zijn uiteraard dezelfde leeftijd. En een drietal jaar geleden, dus we zijn donorkinderen, we weten dat ook al heel lang. Een drietal jaar geleden heb ik mijn broer en mijn zus onderworpen aan een DNA-test. Omdat ik eigenlijk toch wel wou weten of dat wij dezelfde biologische vader hebben. Mijn moeder is één keer geïnsemineerd geweest. En dan pakken ze inderdaad het zaad van de donorsperma en dan insemineren ze dat. Daar is zij dan zwanger van geworden van een drieling. Ja. Dus op zich zou de kans eigenlijk wel zeer klein blijken dat je verschillende vaders hebt als je van een drieling bent. Maar in ons geval bleek dat wel degelijk zo te zijn.
Dus na die DNA-test bleek jouw vermoeden te kloppen.
Ja.
Wij hebben drie vaders?
Nee, geen drie vaders. Dus mijn zus heeft haar biologische vader en mijn broer en ik hebben dezelfde biologische vader. Dus mijn zus, die ik altijd heb gekend als zus, is opeens een biologische halfzus.
Ja.
En ja, de broer is nog altijd een volle broer. Die noem ik ook mijn 100% broer.
Ah, ja.
En hoe noem je je zus dan?
Gewoon zus.
Dingske.
Ja, zus, ten elf.
Half dingske.
Ja.
Zee, en wat deed jou vermoeden dat er iets niet klopt?
Ik weet te veel verhalen van de industrie om te weten dat het kan zijn dat er eventueel hier of daar wat gefoefeld wordt. Het is zo'n urban legend dat er zouden cocktails toegediend worden of kunnen zijn toegediend geweest. En wat mij deed vermoeden is dat, ik weet het niet, ik lijk helemaal niet op mijn zus. En dat wil nu niks zeggen als je niet op je zus lijkt, dat je opeens een DNA-test moet gaan bestellen.
Nee,
dat hoeft niet. Maar ik had wel het gevoel van, er klopt iets niet. Ik wil het weten en ik wil niet langer met het vermoeden rondlopen. Alhoewel dat ik niet had gehoopt dat we verschillende vaders hadden. Want ik was wel geschokt toen ik erachter kwam.
Maakt het eigenlijk wat uit?
Het maakt qua gevoel maakt het niks uit. Want mijn zus, ik heb dat ook tegen mijn zus gezegd, jij blijft de beste zus. Hè, ongeacht alle andere zussen die ik misschien nog kan vinden. Want bij donorkinderen kan je nog een hele hoop halfbroers en halfzussen erbij krijgen.
Ja.
Zo, want het zaad wordt niet alleen bij jouw moeder gebruikt. Maakt het iets uit? Emotioneel en psychologisch niks qua gevoel, maar wel, ik heb wel verdriet gehad. Omdat ik dacht altijd van, kijk, ik wil weten waar we vandaan komen. We hebben dezelfde vader. Maar nu opeens gaan onze zoektochten in twee wegen.
Ja.
En ook verdriet van, mijn zus gaat iets delen met een hele hoop andere mensen dat ik niet met haar deel. Dus dat vond ik niet tof.
Maar dat verdriet dat je voelt, van kennis word je vaak ongelukkig. Hè?
Ja,
dat verdriet dat komt, dat is er sinds dat je weet dat er verschillende vaders in het spel.
Nee, ik had wel al verdriet. Hè? Want als je een donorkind bent, dan word je het leven ingestuurd met een halve of een valse identiteit. Bij ons was het eerst een valse en daarna, als we het wisten, een halve.
En gecompliceerd.
Ja, en gecompliceerd. En je mist toch altijd wel iets, een stuk van jezelf. En er is iets waar je...
Ja.
Je bent altijd wel op zoek naar dat gevoel van erkenning. Of jezelf kunnen zien in iemand anders.
Want los van dat ingewikkelde drie verhaal waar dan toch verschillende donorvaders blijken in het spel te zijn. Zit jij hier om te vertellen over ja, klassiekere donorkinderen ook. Hè. Het typische aan donorkinderen is dat ze niet weten wie hun biologische vader is. Dat is zo...
Ja, wij mogen, mogen dat niet weten. Ja. Ja. Dus want, er zijn een hele hoop mensen die voor ons beslissen dat wij dat niet mogen weten.
Want hoe zit de wetgeving precies in elkaar rond spermadonatie?
De huidige wetgeving zegt dat je kan kiezen ofwel voor een anonieme of gekende donor. Het ziekenhuis mag de identiteit van de donor niet bekendmaken.
Dus het fertiliteitscentrum kent de identiteit van jouw vader wel?
Ja, de arts... die mijn moeder heeft geïnsemineerd, die heeft wel degelijk
een dossiertje
geweten wie dat hem heeft geïnsemineerd.
Ja. Ja, maar als jij gaat vragen wie was dat, dan zegt hij van ja, de wet verbiedt mij om jou dat te vertellen.
Ja, en bij mij een arts is nog straffer, die heeft zijn dossiers verbrand. Dat is ook blijkbaar iets wat de artsen vaak doen, is dossiers verbranden.
En dat mag wel?
Dossiers verbranden mag niet. Je hebt eigenlijk een soort van bewaringsplicht van 30 jaar.
Maar die is voorbij, je bent 40.
Ik weet het.
Ja, dat is niet veel, hè?
Ja, nee, dat weet ik.
Ja, dus, dus in principe hoeft hij dat dossier niet bij te houden na je 30ste.
Maar dat wil niet zeggen dat als ik mijn handen niet aan het dossier krijg, dat er geen andere manieren zijn om op zoek te kunnen gaan naar je afkomst.
Zeg maar, had je in het begin gezegd, je kan kiezen tussen een bekende of een onbekende donor?
Ja, anoniem of bekend. En bekend
wie
is dan...
mag dat kiezen? Mag de donor dat kiezen? Of mag de,
nee, dan mag de, donor niet
de persoon die geïnsemineerd wordt dat kiezen?
Dus, stel nu...
dus als jouw moeder had gezegd, ik wil wel weten wie de donor is voordat hier geïnsemineerd wordt?
Ja, dat was toen nog niet het geval.
Maar
vroeger
nu zou dat kunnen.
Altijd anoniem.
Ja. Nee Sven, volgens mij, je kan als vrouw in je vriendenkring gaan zoeken naar een donor.
Ja.
Ah ja, dan moet je zelf met iemand afkomen.
Dat noemt men dan gekende donor.
Ja. Oh, okay. Ja.
Het alternatief is naar een fertiliteitskliniek gaan en dan gebruik maken van de zaadcellen die daar voorradig zijn.
Ja.
Ja, en dat is een ongekende donor.
Ja.
En jij bent het product.
Het resultaat.
Dat is een raar woord. Ja. Resultaat is ook een raar woord.
Ja. Maar ik benoem mezelf soms ook zo. Ja. Want ja, ik kom voort uit een transactie.
Ja. Ja. En jij voelde een heel sterke nood om te weten wie is mijn biologische vader.
Absoluut. Ja, en ik ben eigenlijk 15 jaar aan het zoeken. Maar ik had toen nog niet de middelen en pas de afgelopen 2 jaar heel intensief aan het zoeken. Ik heb zelfs ook een organisatie opgericht, de Donor Detectives, die donorkinderen helpt om te zoeken. Ja. En dan hoor ik je denken, hoe doe je dat dan?
Ja, nee, ik heb eerst nog andere vragen.
Ja, okay.
Eerst heb ik vragen over die nood.
Ja.
Ik respecteer dat, hoor, dat je die nood voelt en ik begrijp dat ook. Maar is die algemeen? Hebben alle donorkinderen die behoefte om te weten wie is mijn biologische vader?
Niet allemaal, maar er zijn ook heel veel donorkinderen die niet weten dat ze een donorkind zijn. Dus die kunnen nog niet over een behoefte spreken die ze nog niet kennen. Misschien wel al iets aanvoelen, maar het nog niet weten. Wat ik wel merk in onze groep is dat er bijvoorbeeld... er is een range aan willen weten, is dat ik wil echt weten wie dat die persoon is.
Ja.
Maar er is bijvoorbeeld een hele hoop die alleen maar medische informatie wil of alleen maar wil weten hoeveel halfbroers en halfzussen dat er zijn.
Ja.
Dus dat hangt een beetje vanaf. En dat hangt ook een beetje af in welke fase van je leven dat je zit.
Ik kan me voorstellen... wat je daarnet zei, er zijn mensen die niet weten dat ze het product zijn van spermadonatie. Ik kan me voorstellen dat inderdaad belangrijk is. Hoe gaan ouders daarmee om? Dat lijkt mij ook een probleem voor ouders die daarvoor kiezen. Van, vertel ik het aan dat kind? Of vertel ik het niet? Hij of zij komt het waarschijnlijk nooit te weten. Ik redeneer maar even in theorieën.
En
vertel je het? Wanneer is het jou?
Wanneer ben
je?
Ja, te laat. Hè. 25 jaar was ik. En we hebben het via te weten gekomen.
Oh, ja.
Dus dat is nog een beetje pijnlijker. In onze groep zitten heel veel kinderen die het via te weten komen. Of toevallig een dossier vinden. Of een DNA-test doen, het niet weten. En dan opeens ontdekken dat hun vader of hun moeder niet hun echte biologische vader
is. Wat is via te weten komen? Iemand die zijn mond voorbij...
Ja, dat cliché, sorry, ik ga het zeggen. Zat een onkel, zat de tante op een feest.
Is het waar?
Ja, echt, ja. Ja, zo zitten er heel veel.
Ja, dat is niet leuk, hè?
Ja.
Tegelijk kan ik me voorstellen dat ouders soms in hun ogen valabele redenen hebben om het niet te vertellen.
Er is geen enkele goede reden om niet je kind de waarheid te vertellen.
Ja.
Want het gaat over je kind. Ik snap dat sommige ouders dat niet willen. Bij ons was het afgeraden, hè? Dus de arts had gezegd, weet je wat, ik pak het zaad van iemand die lijkt op jou. Opvoedvader, op je man. En dan komt daar een kind uit voort en dat zal dan op jou lijken. En dan doe je maar alsof. Maar dan dwing je ook ouders om te doen alsof. En vanaf het moment dat je het niet zegt, ga je liegen. Want een kind komt op een bepaald moment naar zijn ouders en zegt, wat heb ik van mama, wat heb ik van papa?
Ja.
Ja, en als je dan zegt, je hebt mijn ogen, je hebt dat niet, Ja, dan zit je verwikkeld in een leugen. En dat is wel heel erg voor die kinderen later ook.
Ik begrijp dat jij dat zo beargumenteert. Mm-hmm. Jouw verhaal, en jouw zoektocht ook kennende. Maar ik begrijp ook ouders die daaraan beginnen, dat ze ervan overtuigd zijn dat het het beste is om dat niet te vertellen. Ik kan me daar wel iets bij voorstellen.
Het is niet erg om aan je kind te vertellen dat het een donorkind is. Ik zou niet weten waarom dat je het niet zou zeggen.
Ja.
En dat is zo'n belangrijke relatie, ouder en kind, is dat ik heb twee kinderen. Ik kan me niet voorstellen dat ik ooit een fundamentele leugen zou vertellen aan mijn kinderen om mezelf te beschermen onder het mom van dat je het kind beschermt. Maar het kind hoeft niet beschermd te worden, want het heeft recht.
Ik kan me voorstellen dat je redeneert van dat kind. Oké, ik weet dat komt van donorsperma, maar dat doet er niet toe. Dat doet er niet toe. Dat is mijn kind 100% volwaardig.
Ja, maar als het er niet doet...
Dus dat hoeft niemand te weten.
Nee, maar als het er niet toe doet, dan kun je het ook gewoon zeggen.
Ja, nou, ik begrijp jouw redenering, hoor. Ik begrijp jouw redenering, maar ik begrijp eigenlijk ook wel...
Ik snap het, maar aan de andere kant is dat... Ja. Je hebt nu kinderen die erachter komen en wij zien de schade van kinderen die het op later leven.
Ja, want advies is, doe het niet, vertel het wel.
Ja, inderdaad. Dus doe het gewoon...
Als je het op je 25ste te weten komt, dan lijkt je bestaan en je leven een grote leugen. Dat begrijp ik ook wel.
Ja. Dus ja, maar daar zijn we dan mee aan de slag gegaan, zoals ze zeggen.
En je bent dan beginnen zoeken naar wie is die biologische vader.
Mm-hmm.
Dat kan niet via juridische weg, want de wetgeving zegt anonimiteit... Dat staat
er is nog geen enkel donorkind in België die naar advocaat is gestapt, maar er zijn wel al precedenten in het buitenland waarbij dat donorkinderen het recht hebben gekregen om het dossier te krijgen.
Ja. Maar jij kiest voor een andere weg, hè?
Ja. De avontuurlijke weg.
Oh, met inbreken en zo.
Ja.
Hoe vindt hij je biologische vader?
Ja, maar dat lijkt me extreem frustrerend. Je weet dat dossier, als het nog niet verbrand is, daar ergens in een lade ligt, in de universiteit.
Over jou, maar je mag er niet aan. Ja.
Oh.
Lijkt bij die drieling voor.
Dan begin je toch te fantaseren over als ik nu zou inbreken.
Ja, tuurlijk. Ik heb al heel veel gedachten gehad, maar die ga ik niet komen naar rechts.
Gijzeling is ook verboden.
Maar ik doe het nu met legale manieren. Hoe dat ik aan de slag ben en hoe dat ik ook andere donorkinderen help, is eigenlijk testen bij internationale DNA-databanken. Die databanken die checken op verwantschap met andere mensen die zich daar registreerden. Dan, als je een tamelijke goede match hebt, dan kan je die persoon, zijn stamboom beginnen uitwerken. En dan kom je uiteindelijk je biologische vader tegen.
Er bestaan internationale DNA-databanken?
Ja.
Waarin mensen gewoon vragen, kan u even mijn DNA uitlezen en bijhouden? Of?
Ja.
Dat alleen voor criminelen gebeurt.
Nee. Dat zijn echt speciale sites. En het is booming business. Er zitten nu ongeveer, denk ik, 32 miljoen DNA-profielen wereldwijd verspreid over x-aantal DNA-databanken. Sommige databanken bieden ook de tool om stambomen te bouwen. Want de meeste mensen die daarin zitten, is eigenlijk om hun stamboom accurater te krijgen.
Hmm.
Of er is ooit de zus van de grootvader verhuisd naar Amerika, maar het contact is verwaterd en dat je dan eigenlijk je stamboom correcter krijgt, maar ook groter krijgt. En voor ons is dat de uitgelezen tool om dat, los van het feit dat je niet aan het dossier kan, stel dat je toch aan het dossier zou kunnen, kan het zijn dat die informatie die erin staat niet klopt. En de sleutel om te vinden ligt in ons DNA, want mijn biologische vader had geen groter spoor naar zijn bestaan kunnen achterlaten dan
mijn
biologisch kind.
Want dus de helft van jouw DNA is het DNA van jouw biologische vader.
Klopt.
Ja.
Maar dus stel dat iedereen zijn DNA zou afstaan en in die databank steken?
Zou geweldig zijn.
Dan kan die computer onmiddellijk alle stambomen tekenen?
Nee, niet alle stambomen. Dat moet je zelf doen. Maar je krijgt, als je je registreert, krijg jij van jezelf een lijst met je DNA-matches. De hoogste staan van boven. En op basis van de hoeveelheid van DNA dat je met iemand deelt, wordt een graad van verwantschap uitgedrukt.
Maar het zou toch al moeten lukken dat jouw biologische vader zijn DNA in zo'n databank heeft gestopt?
Ja, maar ik heb zijn DNA niet nodig om hem te vinden. Dus
vertel, hoe werkt dat?
Wel, ik heb nu een match met een achterneef. En dat wil zeggen dat ik die persoon zijn boom moet maken tot de tweede graad voorouder. Als ik daar dan alle broers en zussen van vind en ik werk mij terug helemaal naar beneden en ik vind al die kindjes, dan gaat mijn vader daar onvermijdelijk in hangen.
Maar wacht, vinden, dat is in die database vinden.
Ja.
Ja.
Maar hij zit er niet in, maar ik kan wel zijn stamboom tekenen.
Ja, maar dan krijg je een stamboom waar tientallen mensen in zitten, toch? Hè? En dan weet je, kijk, van die 100 man of die 150 man die ik hier vorm, één daarvan is mijn vader.
Ja, maar dan doen we ook nog good old research. Is mijn vader, mijn biologische vader, daarvan weet ik, of denk ik te weten, dat hij een student was aan de VUB. Dus alle mannen nu aan de VUB die er ooit hebben gestudeerd.
Kan je dat op basis van DNA?
Nee, 1978 is het.
Ja, 1978, maar ja, het werd al ingevroren. Dus het kan ook nog vroeger zijn. Ja. Maar die professor die mijn moeder heeft behandeld, die gaf les aan de VUB aan bepaalde specifieke medische richtingen.
En die recruteerde onder zijn studenten?
En die recruteerde onder zijn studenten, ja. Dus en laten we nu zeggen dat ik in een ander leven een detectief ben geweest. Ik weet het niet, maar mijn zus is er zo bijvoorbeeld in geslaagd om haar vader te vinden.
Is waar?
Ja. Dus mijn zus had een DNA-match. Mijn zus is ook een frequente LinkedIn-afschuimster geworden. Ja? Op zoek naar mannen die op haar of op mij lijken. En ze had haar vader gevonden, het vermoeden. Het jaartal klopte ongeveer. En
jaartal, dan, foto, VUB gestudeerd, zo, VUB, dat idee?
Ja, ja.
Naam, telefoon
nog niet, hè. Daar heb je daar Google voor.
Maar heeft ze ondertussen de naam van haar vader?
Ja. En ze heeft hem ook al ontmoet.
En hoe gaat dat dan? Was die man daarvan gediend?
Die man was geschrokken, want het is zijn eerste donorkind dat aan de bel komt trekken. Ja. En, maar ze had hem een mailtje gestuurd via LinkedIn. Ze heeft speciaal een abonnement gepakt om hem te kunnen mailen. Ja. Dat is grappig. Hele lieve mail. Hij heeft er 3 dagen over gedaan om te reageren.
Ik kan het mij voorstellen.
Ja. We geven ze tijd. Ja. En dan mijn zus had de wens uitgedrukt om hem te mogen ontmoeten. En hij is daarmee akkoord gegaan. En hij heeft het restaurantje uitgekozen. En ik vond wel een man met een gevoel voor humor. Het restaurant heette IJsbreker. dus dat was al
zeg maar, als donor, weet je bijvoorbeeld of je zaad gebruikt is, of je kinderen hebt en hoeveel kinderen je hebt?
Nee, je hebt wel een vermoeden als ze hebben gevraagd aan jou om een heel jaar terug te komen om potjes af te leveren, dan ja,
statistisch
zit
gezien is de kans dat er niks van komt.
Dat ze, dat ze er niets mee hebben gedaan. Ja, dus dat kan.
Maar de wet beperkt toch ook het aantal inseminaties dat er mogen uitgevoerd worden met het zaad van één man, geloof ik?
Ja.
Om te beperken dat mensen die niet weten dat ze broer en zus van elkaar zijn, met elkaar trouwen en opnieuw kinderen krijgen.
Dat is pas sinds 2007.
Ah, is dat zo?
Voor 2007
deden ze,
konden ze alles.
Ah ja.
Ja, deden ze ook alles.
Tegen wat je er net zei over die cocktails.
Ja.
Hoe moet ik mij dat voorstellen? Of wat is daar de bedoeling van?
Ik denk Tom Cruise. En washaken. En dan, ik weet het niet. Ik weet ook niet waarom dat die arts heeft gedacht dat een heel goed idee was om te doen.
Om er allemaal mee in te gooien. En dan,
ja, dus ongeacht de gevolgen voor ons.
We zitten in 1978. Ja. De medische geschiedenis even. Is dat het prille begin van in vitro?
Nee, het is geen in vitro, hè. Inseminatie.
Ah ja, dat is waar.
We doen het in België al sinds 1950.
Maar het verschil met in vitro is, dan is vindt de bevruchting plaats in een petrischaaltje in het labo en wordt dan de bevruchte eicellen.
Een inseminatie is, alles blijft in de vrouw zitten, dus de eicellen en dan.
Ja, maar die sperma wordt er.
Met een pipetje wordt er. Ja,
precies.
Ja. Want ik zit ook een beetje met die cocktail in mijn hoofd. Ik kan mij voorstellen dat toen misschien experimenteel, maar dat is toch niet de doorsnee procedure, of wel?
Laten we hopen van niet. Want ik wens het niemand toe, eigenlijk. Er zitten wel een aantal meerlingen in onze groep die doordat ik naar buiten ben gekomen met mijn verhaal, nu ook wel met de schrik zitten. Maar laten we hopen van niet. Laten we hopen dat het zo weinig mogelijk is gebeurd.
Ja. Ja. Oké, terug naar jouw zus, die dus het doel heeft bereikt waar jij zo naar verlangt.
Ja, op 2 maanden tijd heeft ze me gevonden. Dus ongelooflijk, ja.
Wat betekent dat voor haar en wat betekent dat voor die man? En hebben ze nu een vader-dochterrelatie? Of hebben ze...
Nee, hij heeft...
Is er een band?
Nee, er is geen band. Dus ze heeft hem een uurtje gezien. Ze heeft wel een aantal vragen kunnen stellen. Ze weet ondertussen ook dat ze 5 half zussen heeft. 3 van hem en 2 heeft ze nog via een databank gevonden. En er is geen relatie. En ze voelt zich wel... Ze was niet op zoek naar een vader... Maar ze had wel gehoopt dat ze meer tijd zou kunnen gekregen hebben om de vragen te stellen die ertoe doen, namelijk medische informatie en gewoon die mens leren kennen, zodat je kan weten van oké, dat heb ik van hem. Of dat heb ik van mezelf.
Karaktertrekken.
En ze lijkt fysiek heel hard op hem. Dus ik ben heel hard geschrokken toen ik ze een foto zag. Omdat dat was de eerste keer dat ik mijn zus in iemand anders zag. Maar ik ben wel heel blij voor haar. Los van het feit dat het dan ook weer wat verdriet heeft teweeggebracht.
Ja. Welk verdriet brengt dat teweeg?
Ja, verdriet is dat aan de ene kant onze opvoedvader heeft ons nooit aanvaard omdat we niet zijn biologische kinderen waren. En dan zit je met je biologische vader die je eigenlijk ook niet echt bestaansrecht geeft. Omdat die jou heeft weggegeven en nooit heeft stilgestaan bij de gevolgen ten aanzien van de kinderen die...
Heb je als donorkind het gevoel dat de spermadonor jou heeft weggegeven?
Ja. Ik heb het gevoel, ja. Ja. Allee, niet alle donorkinderen gaan dat hebben, hè, maar je bent wel weggegeven om ergens terecht te komen in een vreemd gezin.
Terwijl ik denk dat die donorvader, misschien idealiseer ik het nu een beetje, gedacht heeft van, ik help hier...
Iemand met een kinderwens.
Iemand die een kinderwens heeft. Ik help iemand om aan een kind te geraken.
En wie helpt het kind?
Ja, dat is de vraag. Hè. Daar heeft niemand bij stilgestaan toen, denk ik.
Wil dat zeggen dat je eigenlijk vindt dat het niet zou mogen? Tout court?
Dat is een hele moeilijke, hè, omdat ik ken heel veel donorkinderen, ik ken ook heel veel geadopteerden. Ik vind dat je broers en zussen niet van elkaar scheidt. Bij donorconceptie is dat een van de voorwaarden, want we gaan massaal veel kinderen, broers en zussen, verdelen onder verschillende gezinnen.
Ja.
Ik vind het ook niet eerlijk. Het is niet in het belang van het kind om zijn ouders, zijn beide biologische ouders, niet te kennen. Het is ook niet in het belang van het kind om maar over de helft van je stamboom te beschikken.
Ja.
Dus... Als je daar dan bij stilstaat en de impact die ik zie in onze groep, die toch wel groot is, zowel bij de jonge kinderen als bij de volwassenen ondertussen, dan vind ik wel dat we dat eens een keertje kritisch mogen evalueren.
Ja.
Of inseminatie sowieso een goed idee is.
En zo'n hoop psychologen opgooien ook, denk ik dan ook.
Maar de man die jou opgevoed heeft...
Ja.
Ik spreek nu niet specifiek over jouw geval, maar in het algemeen... Is dat niet je echte vader?
Mm-mm.
Als je nu zo...
Ik
verhouding tussen... Je noemt dat sociale vader, geloof ik.
Opvoedvader.
Je opvoedvader.
Ja. Nee, ik beschouw die persoon
dat
wel...
Dat is toch de man waar je van houdt?
Ja.
Waar je een band mee op hebt gebouwd, je leven.
Geprobeerd.
En bij jou is het probleem dat je na 25 jaar ontdekt dat een hele leugen is geweest. Maar in de opvoeding van een kind lijkt mij dat toch essentiëler dan van wie dat zaad gekomen is.
Dat is een goede vraag dat je stelt, maar ik vind die man die ik heb gekend als vader, die beschouw ik als vader. Dus ik ben ook niet op zoek naar een vader. Hè. Ik ben op zoek inderdaad naar mijn afkomst. Dat.
Ja.
Het was niet zo'n goede vader, mijn vader, maar je hebt daar niet in te kiezen, hè, bij wijze van spreken.
Dat begrijp ik ook wel, dat specifiek in jouw geval, je relatie met je opvoedvader was niet goed, dat dan die vraag oproept van wie is mijn biologische vader?
Nee, ook niet, want ik heb kinderen in onze groep die fantastische vaders hebben gehad en hebben gekend.
En toch met die vragen
en toch zoiets hebben van, ik mis dat één puzzelstukje in mezelf. En het is gewoon... het is ook absurd om te weten dat er iemand rondloopt waar ik waarschijnlijk op lijk, waar ik van afstam en die ik niet mag kennen.
Ja.
Dat schijnt iets te zijn dat heel veel kinderen hebben. Hè? Op een bepaald moment denken, ik zal wel geadopteerd zijn.
Hopen. Ja.
Ik heb het zelf niet gehad, maar ik hoor het van heel veel vrienden en kennissen.
Ik ga niet ergens dat mijn papa is.
Heb jij dat gehad, Koen?
Ik had dat hier niet op de radio vertellen.
Ja, maar dat is toch gewoon een gedachte die je als kind hebt.
Ja, zeker wel. Ja.
Professor Andooms.
Ja.
We gaan straks met u hebben over kunst, hè, en over computers die naar kunst kijken en kunst analyseren en patronen zoeken en zo. Ik was net aan het denken, als ik dit verhaal hoor, gezien die fysieke gelijkenis, hè, je zus lijkt heel erg op haar biologische vader, als nu eens alle afbeeldingen van alle mensen door een algoritme draaien, zou het technisch gezien mogelijk zijn om patronen te herkennen en te denken van maar deze foto's lijken toch wel heel erg op elkaar?
Ja, zeker. Als je bedenkt aan fotodata... banken, zoals dat je op je computer thuis. Hè, die zoeken zelf al naar hetzelfde gezicht.
Dat is waar.
Voilà. En als je daar kijkt, kinderen die vanaf baby... Hè, ik zie dat bij mijn eigen kinderen. Die veranderen en toch wordt dat algoritme... Hè, dat leert altijd bij en blijft diezelfde kindergezichtjes
herkennen. Want je veroudert ook natuurlijk. Dat is wel
dus waar. Dezelfde kenmerken ga je wel zeker gaan herkennen. Het enige grote probleem wat het dan weer niet mogelijk gaat maken... is dat je heel veel van die matchen gaat hebben. Hè, dus je gaat nooit...
De valse matchen misschien.
Dus er gaan wel kenmerken zijn, maar dat ga je even goed mee heel veel andere mensen hebben. Ja. Maar dat dan de echte moeder of vader daartussen zit, is een grote kans toe. Hè? Nou, zoveel kans als dat je fysiek op je vaders
Dus stel, je bent politieman, je mag in die databases grasduinen als je alle pasfoto's erdoor draait.
Ja, maar dat duurt ook immens lang. Ik denk dat kan een extra hulpmiddel zijn, maar ik denk niet dat dat de weg is. DNA is ontegensprekelijk.
Beter is.
Ja, daar heb je de match die daar is, is niet...
Is exact.
Ja, voilà. Ja.
Stef, jij bent sinds 2 jaar op zoek naar jouw eigen biologische vader. Mm-hmm. Hoe ver ben je gevorderd?
Ik heb daar juist verteld dat mijn zus heel vaak op LinkedIn zit. Hè, maar nu niet meer voor zichzelf, maar eigenlijk een beetje voor mij. Ik heb ondertussen ook een halfbroer gevonden via een DNA-databank. Dat ook een donorkind is.
Of ontmoet ook?
Ja, ontmoet. Heel grappig, heel tof. Hij is super chill. Ik vind het super. Vind het heel geweldig. Want hij wist niet dat
hij... familie van jou.
Nee. Maar dat is altijd een beetje spannend. Hij wist niet dat hij een donorkind was. Dus hij heeft het via die DNA-matches hem te weten gekomen dat hij een donorkind is. Ik was een beetje bang. Want dat is geen toffe om te krijgen. En zeker niet als je 40 jaar bent.
Nee.
Hij is echt super, super chill. Hij is
okay. Je wilt die ook super chill vinden, natuurlijk.
Nee, maar hij is effectief. Zijn zus is zelfs minder chill. Maar die is zo heel emotioneel. Maar hij is oké. Okay. Wat ik heel grappig vond, is dat toen ik een foto zag, dacht ik, no way, dat kan niet.
Jullie lijken niet op elkaar.
De eerste fout van de databank, dacht ik.
Ja, okay.
Maar dan heb ik hem ontmoet en ik heb die moeten stoppen met te praten, omdat hij bepaalde fysieke eigenschappen deelt met mijn 100% broer. Hè. Dus die zijn maniertjes van doen, dan zei ik tegen hem van ja, sorry, maar de databank heeft zich niet vergist.
Praten, bewegen.
Ja, en we hebben ook blijkbaar, want je gaat op zoek naar de gelijkenissen in de hoop dat je dan zo'n soort van robotfoto hebt van hoe dat uw vader er zou kunnen uitzien. Ah, ja. Alle drie dezelfde vader. Mm-hmm. En we hebben gemerkt dat we alle drie een groot voorhoofd hebben.
Dus alle mannen die in de VUB gestudeerd hebben met een groot voorhoofd.
Ben Krabbees.
Nee, laat het niet Ben Krabbees zijn. Sorry.
Dit wordt uitgezonden. Jelle, jij wou nog iets zeggen. Jelle de Haan.
Ik snap de emotionele component, maar is er eigenlijk, zijn er juridische gevolgen als jij je biologische vader vindt?
Kan je alimentatie eisen, bedoel je?
Of is dat nog een groot zwart gat?
Dat is een groot zwart gat. Daar ben ik ook mee bezig om dat te fixen, om dat minder zwart te krijgen. Maar zolang als er is geen juridische bindingskracht is dat cel, maar dat geldt eigenlijk omgekeerd ook. Stel dat ik vandaag de lotto win... En die mensen die mij in de gazet staan met mijn check.
En jouw telefoon niet meer afkomen.
Ja. En die komt af en die zegt: ik zit krap bij kast, jij bent mijn dochter, kun jij eens een keer betalen. Dus nee, ik wil geen juridisch. Ik wil eigenlijk ook ervoor zorgen dat de wetgeving daar rekening mee houdt. Want het is mij helemaal niet te doen om erfenissen.
Ja, want dat is wel gek, hè? Ja, inderdaad, erfenis. Is het moment dat je je zaad afgeeft, sta je ook. Teken je bijna automatisch iets van, hier wordt niet geërfd?
Goh, vanaf 2007 is dat geregeld. Voor 2007 was het niet geregeld.
Helemaal floe.
Ja. Dus Delphine Boel heeft nog een kans.
Bij Delphine...
Er zit nog een kans.
Natuurlijk.
Maar Delphine, dat is anders. Dat is een andere rechtszaak. Maar inderdaad, het is geënt een beetje op dezelfde principes, waarbij dat het gerecht nu ook heeft gezegd dat het kind het recht heeft om te weten waar ze vandaan komt. Dus dat is goed. Maar nu terug naar mijn zoektocht. Mag ik? Mijn zus had mij een paar maanden geleden een foto doorgestuurd van een onbekende man. 60 jaar. Via WhatsApp. Zo krijg ik er vaak. Daar had ik wel zoiets van... die lijkt toch wel een beetje op mijn 100% broer en de halfbroer. Ik ben ook gaan kijken wanneer dat hij heeft gestudeerd. Die heeft aan de VUB gestudeerd. Ik heb ondertussen ook zijn kinderen kunnen traceren. Leven internet. En sinds vorige week vastgesteld, want ik heb ze pas vorige week gevonden, dat er toch wel serieuze fysieke gelijkenissen zijn tussen die man, de kinderen en wij. Dus ik heb een grote vlag die staat te zwaaien. Hij heeft ook een achternaam die voorkomt in een stamboom van een van mijn DNA-matches. Dus ik ga deze vakantie zien of ik zijn familie in mijn boom kan hangen. En als dat het geval is, dan gaat die mens een mailtje krijgen.
En wat doe je als die ofwel niet reageert op die mail, ofwel zegt van, sorry, het zou kunnen, maar ik wil hier eigenlijk...
Ik kan het vragen. Ik heb in het verleden al heel veel mannen gemaild met dezelfde vraag. Mm. En die zijn altijd zo vriendelijk geweest om terug te reageren. Dus nee, ça va. Als je dat op een discrete, respectvolle manier doet, van mens tot mens...
Ja.
Dochter tot vader. Ja, dan denk ik wel dat iemand... ik hoop alvast dat hij ervoor open zal staan. Maar ja, ik kan hem maar pas de vraag stellen als ik meer vermoedens heb die echt wel die richting wijzen.
We moeten afronden, want anders komen de andere gesprekken in de verdrukking. Maar toch nog, het zou jou wel verschrikkelijk helpen mochten de donoren van in die tijd hun vinger opsteken. Of daar eens even over nadenken of ze bereid zijn hun vinger op te steken en een DNA-onderzoek laten doen.
Ja, ze kunnen naar onze site gaan. Dat is donordetectives.be. En daar vinden ze alle informatie terug om hun DNA af te geven.
Want het omgekeerde kan ook zijn, hè, dat die donoren op een bepaald moment nieuwsgierig worden naar waar de kinderen rond.
Ja, ja. Ja. Ja, er zijn ook donoren die ons contacteren. Ja. En die helpen wij ook verder. Ja.
Stef Ruijmakers.
Ja.
Veel succes met de zoektocht.
Dankjewel.
En dankjewel. Interne keuken.